ik zei het al in het begin. Vanmorgen kijken we in het leven van een aantal senioren in die tijd. En Lucas kiest er dus voor om die verhalen te vertellen als een van de weinigen. De verhalen voordat de Messias Jezus geboren wordt. En ik vind het mooi, ik zei het al, om die verhalen te lezen. Om daarin te leven in adventstijd. Je kan denken, ja, ik ken dat verhaal. Ik ken dat verhaal van Zacharias, van Elisabeth, van Maria, van Jozef. Weet je, hoe vaak al gehoord. En toch, telkens weer, voor elke tijd, ligt er in deze verhalen een kracht. Ligt er in deze verhalen iets voor ons leven. In deze tijd. Die mensen leefden in de tijd voordat Jezus komt. En wij zien uit naar die tweede komst. Er liggen beloftes in deze verhalen. Maar ik zie ook mensen met bewegingen in hun hart. Net als wij in deze tijd. Er liggen processen in de verhalen. Processen van toen, maar ook processen voor ons hart nu. En ik hoorde iemand zeggen, in deze tijd mogen we God aan zijn belofte leren houden. God wakker bidden. Waak op, God. Hebben die mensen dat in die tijd ook gedaan? Als ze verwachten dat die Messias komt. Hoe hebben ze geleefd? Wat hebben ze gedacht? Wat hebben ze gelezen? Wat hebben ze gezongen? Dat maakt me altijd wel nieuwsgierig. En dan geloof ik, Heer, dat u vanmorgen met uw geest dit verhaal wil aanvuren. Aanvuren als wij het willen, in ons hart. In ons geloven, in ons verwachten, in ons uitzien naar. Ook als het donker is, ook als de nacht nog blijft. U komt, u redt, u verlost. En Lucas vertelt het verhaal en dan zegt hij, het is de tijd van koning Herodes. En we kennen Herodes, hè? Ja, het is een gewelddadige man. Hij heerst. Een tijd van oorlog. Een tijd van geweld. Een tijd van moord. Hij moordt straks al die jongetjes uit als die magiërs niet terugkomen. Ik heb gelezen dat hij zelfs zijn vrouw vermoordt. Wat een geweld in deze man. Wat een geweld in die tijd. Wat een geweld soms in onze tijd. Dat kan je zien en merken. En ik geloof dat die twee senioren waar ik het over heb, Zacharias en Elisabeth, dat ook gemerkt en gezien hebben in hun tijd. Weet je wat Zacharias betekent? God herinnert. God gedenkt. Dan zou je bijna denken, ja, maar moet God zich herinneren? Dat is nou zoiets als God aan zijn belofte durven houden. En hem zo bidden tegemoet komen, word wakker. Word wakker, God, en kom. God ziet om naar zijn volk. God ziet om naar mensen in die tijd en in deze tijd. Dat zegt iets over die tijd. God ziet om en herinnert zich. Het zegt iets voor ons leven nu. En zijn vrouw Elisabeth, weet je wat zij betekent? God is mijn eed. Ja, dat is dan voor mij soms even een lastig woord. Wat is een God is mijn eed, maar daar hoor ik in. God zal doen wat hij belooft. Hij zweert erbij. We willen niet zweren. Maar God doet wat hij belooft. Daar blijft ze bij. Ook al lijkt het onmogelijk. En beide, weet je, komen uit een priesterlijk geslacht. Zacharias in de tempel, dienend. En Elisabeth misschien in die tijd wel thuis. Ook dienend. In haar huisgezin thuis en biddend. Maar ja, beide zijn oud geworden. En als je nou dat huisje binnenkomt, wat zie je dan? Twee oudere mensen. Met een stil verdriet. Vervlogen hoop. Donkerte. Een gebed wat niet verhoord is. Geen kind. Onvruchtbaar al die tijd. Onvruchtbaarheid is een geest van die tijd en onze tijd. Het leven mag dan niet doorbreken. En dat is iets wat je kan merken in jezelf. Een geest houd het leven tegen in je hart en zorg ervoor dat het niet kan doorbreken. Maar ik zie ook iets heel moois in deze mensen. Zij hebben een onverhoord gebed. Ze hopen erom en ze zien er naar uit heel lang, maar wat zijn ze ook, ze blijven trouw. Trouw in de dienst aan hun God. Ook in de tegenstand en het geweld. En het elke maand niet zwanger zijn. Mooi voorbeeld voor mij. Voor jou, hoe trouw blijf ik in de dienst aan God. En beide leven rechtvaardig wordt verteld. Weet je wat dat betekent voor jezelf? Leven in overeenstemming met de wil van God. Dat klinkt wel groot, hè? Wat is die wil van God dan? Leven in overeenstemming met de wil van God. Dan ga je dus opzoeken in situaties: God, wat is uw wil? Wat verwacht u van mij? Wat wilt u op dit moment dat ik doen zal of niet doen zal? Heel klein, heel vaak toepasbaar. En ze zijn onberispelijk, zonder smet. Zo wit als hij zijn bloemen, dacht ik vanmorgen. Rein en zuiver, zonder verwijt. Ik zei al, trouw tot het bot. Maar ja, hoe ben ik? Als hoop vervliegt, de nacht komt, blijf ik dan trouw? Blijf ik zoeken naar u, Heer, als het tegenzit? Blijf ik u betrekken of ga ik mijn eigen wil doen en mijn eigen weg? Verlies ik vertrouwen? Soms even de hoop? Komt de onzekerheid en angst op me af? Het is ook op hun afgekomen, dat geloof ik. Maar weet je wat mooi is? Het wordt niet allemaal beschreven. Maar het zijn processen in mensen die je kan tegenkomen. De Heer vraagt, nu wil jij nu op dit moment blijven staan. Uitzien naar. Ook al heb je een onverhoord gebed. Dat is veel hoor, een onverhoord gebed. Dan is het alsof God je niet hoort en niet ziet even. Dat kan heel donker maken. Toen dacht ik, waar hebben deze mensen, ze zijn gehuwd. Waar hebben ze over gesproken? Wat hebben ze gebeden? Wat is in hun huis aanwezig? Kennen ze de teksten? Nou, dat denk ik zeker voor een priester van Jesaja over de komst van de Messias. En hebben ze daar samen naar uitgezien? Oké, terug naar mezelf hun. Wat zijn mijn gesprekken? Zie ik uit naar die komst van hem vanmorgen? Maar ook zo meteen, als die echt gaat komen, die dag waar we over hebben gezongen, weet je wel? Als alle tranen afgewist wordt, dat kan me raken als ik dat zing. Want dan breng je je tranen in zo'n liedregel al bij de Heer en gaat dat proces ook al aan de gang. En dan mogen ook die tranen er soms nu nog zijn, want die hebben zij ook gehad, Zacharias en Elisabeth. Tranen om een onvervuld verlangen. En soms geloven ze misschien niet meer. Als het onmogelijk lijkt op aarde, zou jij dan nog verwachten dat je een zoon ontvangt? Wees nou eerlijk. Als het niet volgens de menselijke maat meer kan, zou jij er dan nog om bidden? En pas hem dan maar toe nu voor je eigen situaties. Wat ik zei, zou jij er nog om bidden als het echt onmogelijk lijkt? Het komt bij hem langs. En bij Zacharias zien we dat zo meteen, het ongeloof. Maar één ding vind ik zo mooi. God kan bij ze terecht. Ondanks dat ongeloof. Dat is toch een troost. Ook al vervliegt mijn hoop wel eens. Ook al is er ongeloof. Ook al zak ik even in een put. God kan weer bij deze mensen terecht. En zo kan die weer bij mij en jou terecht. Ja, word daar warm van. Hoe God is. Bij een mens zou je niet meer terecht kunnen als je hem iets aandoet. Maar bij God, hij wil weer terechtkomen bij jou van binnen. Hij wil je weer warm maken en vurig maken. Hij wil je weer aanraken. En geloven en uitzien naar die komst en verwachten dat hij er is. Zo'n grote troost. En weet je wie er in hun tijd ook leven? Nog twee senioren. En ergens denk ik, ze hebben elkaar gekend. Want net als nu het kringetje klein is, was toen ook het kringetje vrij klein. Weet je dan over wie ik het heb? Simeon, ja. Je kent hem en weet je wat er staat over Simeon? Hij is met de geest vervuld. Met de geest vervuld. Ga ik zo nog iets van zeggen. En hij blijft vasthouden wat God hem heeft beloofd. Jij zal de Messias zien. En hij is wel oud als het uiteindelijk gebeurt, maar het gebeurt. En hij houdt dat vast. En misschien heeft hij ook wel eens getwijfeld. Het staat er niet. Weer zo mooi. Dat wordt niet verteld. Het einde wordt verteld. Net als bij Abraham. Dat dan staat, hij heeft altijd zich vastgehouden aan de belofte en in zijn geloof. Maar als je de Bijbel leest, zie je ook andere momenten. Maar dat is wat overblijft. Dat is wat overblijft uiteindelijk in je leven. En wat denk je van Hanna? 84 jaar. In de priester, en wat doet zij? Bidden. Smeken, een man al jong verloren. Maar daar is ze. En die vraagt, wil je daar zijn? In die tempel. En wil je net als deze twee ouderen ook zijn? Trouw in je gebed. Blijven geloven. En als je even niet meer gelooft, zoek het bij hem. Dan geloof ik dat hij je tegemoet treedt. Mensen waar God in terecht kan, schreeuwen het niet van de daken. Heb ik opgeschreven of stond er opeens. Mensen waar God in terecht kwam, schreeuwen het niet van de daken. Trouw aan wat God belooft en wat hij vraagt te doen. Weet je dat God maar enkele mensen in die tijd gebruikt? Lees je Bijbel maar na, het is denk ik een handvol. God heeft een enkeling nodig om zijn belofte te vervullen. En wil ik dan een mens zijn waar God in terecht komt? Ik geloof dat in die tijd. Ik geloof het voor deze tijd. Dan ga ik terug naar Zacharias en Elisabeth. Een onverhoord gebed. En als je nou werelds zou denken, ik maak hem even heel plat. Ze zijn zo trouw. Zo onberispelijk. Zou je dan niet denken, God, waarom doet u niks? Waar bent u dan? Ik ben u toch trouw? Ik ben in de tempel. Ik verwacht en ik geloof. Ja, dat kan menselijk nog wel eens langskomen, althans in mij wel. Maar ze blijven trouw. En God kan in ze terecht. Zijn er in mijn leven, in jouw leven, onverhoorde gebeden? Een gebed wat niet verhoord wordt. Eerlijk. En hoe ga ik daar dan mee om? Praat ik er veel over? In elk gesprek? Laat ik het in elk gebed klinken? Ik zeg niet dat je er niet meer voor moet bidden, hè? Maar hoe groot wordt de focus erop? Soms wordt mijn focus dan heel groot. En dan blijft de rest een beetje liggen. Ik weet niet of je dat kent. In een onvoort gebed. Dan wil je eigenlijk zo graag dat iets verandert. Dat iets een keer krijgt. Dat het ruimer wordt. Nou, noem maar op. Of dat je ziekte verdwijnt. Of je vermoeidheid. En dan wordt je focus daar alleen maar naartoe gezogen. Maar de Heer vraagt, wil je het ruimer maken in jezelf? Ook als er onverhoorde gebeden zijn. Maar laat ze niet los. Eis ik dat God mij verhoort? Of hou ik hem aan zijn belofte? Dan kan je afvragen in je gebed. Eis ik of God mij verhoort? Of hou ik hem aan zijn belofte? Ik hoorde deze week in een podcast zeggen dat David bidt. En dan mag je meebidden. En ik heb het al gezegd. Word wakker, God. Dat was nieuw voor mij. Dat ik dacht, slaapt u dan? Maar soms mag je dat bidden in situaties. We hoeven niet dogmatisch te zijn. Maar God, word wakker. Zie mij. Doe mij recht in mijn situatie. Heer, u bent er. U heeft gedaan wat u belooft. En u zult het doen. Word wakker. En weet je wat er dan gebeurt als je dat met je ziel bidt? Dan word je zelf wakker. Want dan gaan je ogen open. Voor waar je eigenlijk voor bidt of vraagt. En dan wordt het anders in je. Als we naar Zacharias en Elisabeth kijken, lezen we niet over het verdriet. We lezen niet over hoop, die vervaagt. Niet zo voor die teleurstelling elke maand weer. Ik het voorstellen, zoveel jaren elke maand weer. Een teleurstelling, geen zwangerschap. Geen verwijt hoor ik. Geen geloofstwijfel. Er is heel veel niet opgeschreven. Dat blijft niet over bij God. Bij God blijft iets anders over. Maar er is één ding wel geschreven over Elisabeth. Weet je wat er in haar leven gedaan wordt? Ze wordt veracht. Ze wordt gesmaad, staat er zelfs. Ze heeft smaad. Smaad over wat er niet is. Smaad over wat nog niet lukt. Smaad is misschien wel in je leven over als je bidden verstomt. Als het leven in je innerlijk een beetje vervaagt, een beetje lauw wordt. Daar kan smaad overheen komen. Leef jij nou met de Heer? Kijk jou dan. Smaad kan je merken in je leven en zij merkt het. En zij merkt het ook. Niet alleen dat ze geen zoon is en niet in verwachting is, want dat brengt een smaad bij haar. Maar ze merkt het ook door gepraat van mensen. Gepraat van mensen over haar en Zacharias en hun huwelijk. Geen zoon. Wat hebben ze gedaan? Wat doen ze niet goed? Waarom straft God hun? Ach, ik heb het eerder gezegd, misschien praten wij te veel soms over elkaar. En moeten we eens wat meer voor elkaar gaan bidden in de stilte. Maar ondanks alles, heb ik gezegd, blijven ze trouw. Blijven ze in die tempel. Trouw aan God. Houden ze dat vast voor hun leven. En dan op een dag. Moet je je voorstellen, Zacharias is heel oud, hè? Hij is al heel oud. Hij is niet met pensioen. Hij gaat nog steeds naar die tempel. Elk jaar weer moet een priester 2 weken naar Jeruzalem. Om in de tempel te dienen in Jeruzalem. En je kan je zo voorstellen, Elisabeth en Zacharias nemen innig afscheid. Want ze kunnen elkaar 2 weken niet zien. Geen social media, geen telefoon, helemaal niks. 2 weken geen contact. Dat is in deze tijd eigenlijk niet meer denkbaar, hè? Nou, zegt Zacharias, zegt Elisabeth, zorg goed voor jezelf. Maar blijf bidden. Blijf bidden. En we zien elkaar over 2 weken weer. En daar zie ik naar uit. Dan kan je toch voorstellen als je je geliefde 2 weken niet kan spreken. Ik zou al bijna niet voor te stellen. En Zacharias gaat op reis. En het is een reis die hij maakt lopend, denk ik. En hij bedenkt, nog nooit is het lot op mij gevallen. Nog nooit. Misschien dit jaar. Misschien deze keer. Een beetje hoop voelt hij opkomen, zoals je dat zelf ook wel eens kan voelen in situaties. Weet je, denkt hij, als het vandaag deze keer zal zijn, dan is dat mijn mooiste, gelukkigste dag in mijn leven. Want dat was in die tijd zo. Voor een priester was het zijn gelukkigste dag in het leven, als hij dat heilige in mocht en dat altaar mocht aansteken. Zou het jouw gelukkigste dag in je leven zijn? Of maken andere dingen ons eerder gelukkig nog? En dan valt het lot. En hij kan het bijna niet geloven. Opeens maakt zijn hart een sprongetje. Oh, had hij Elisabeth maar kunnen bellen. Of mailen of appen. Nee, dat moet even wachten. Hij mag zich nu richten op deze taak waar hij gelukkig van wordt. Hij mag zich richten op het ingaan bij God. En hij weet ook, straks, als ik dat reukofferaltaar aansteek, wat gebeurt er op dat plein, weten jullie dat? Daar staan heel veel mensen. En weet je wat die doen? Ze bidden. Ze bidden allemaal op hun eigen manier. Met hun eigen woorden. Maar het mooie is, ze zien allemaal uit naar de komst van een redder. Naar dat de verdrukking ten einde komt. Naar dat er verlost wordt. Naar dat de nacht verdwijnt en de morgen daagt. Daar staan heel veel mensen die dat verlangen. Verlangen jullie dat? Deze morgen verlangen wij dat ene ding dat God zijn verlossing zendt. Dat de macht van de vijand wordt doorbroken en de duisternis wegneemt. Verbittering, angst en teleurstelling zullen verdwijnen. Een gebed ook van verheuging naar uitzien, naar Jezus' komst. Hij redt en hij verlost. En dat is toch een spannend moment. Hij gaat daar voor het eerst naar binnen. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Zal hij trillen? Ik weet het niet. Weten ze precies hoe het eruit ziet? Ik weet het niet. Maar ik kan me voorstellen dat dat een heel mooi, intens moment is. En als het moment daar is, neemt hij die specerijen. Legt ze op de kolen en steekt het altaar aan. En hij buigt zich neer. Hij buigt zich voor God neer en doet voorbeden. Want dat doet een priester. Voorbeden voor het volk. Ontferm u over ons. En daarin doet het hele gebed daarbuiten mee. Dat is een reukoffer voor onze God, zoals de psalmen het beschrijft. Alle gebeden van mensen. En misschien wel overal ter wereld. Gaan op naar onze God. Laten wij in deze tijd, nu, samen bidden. Zoals in die tijd Zacharias deed, maar ook het volk. Laten het woorden zijn die bij jou passen. Een gebed met jouw woorden. Vanuit jouw hart. Naar de Heer toe. Vanuit het uitzien naar. En als je even geen woorden hebt, dan ben je stil. Je mag het in stilte doen. De muziek speelt. Maar laat dat gebed klinken. Heer, kom. U redt. Ik verwacht u. Ik verheug me op u. Nou, dat zijn mijn woorden. En zo mag je het zelf in je innerlijk in stilte woorden geven terwijl de muziek klinkt. En als die gebeden klinken, dan kunnen we daarop zingen. Een lied voor zijn aangezicht. Een lied, de redder komt. Wees dan stil voor het aangezicht van God. Want heilig is de Heer. Aanbid hem met eerbied en ontzag. En kniel nu voor hem neer. Die zelf geen zonde kent, en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God. Want heilig is de Heer. En zing dat als gebed uit. Zitten. De kracht van God is neergedaald op dat moment bij Zacharias. En Zacharias heeft het reukoffer aangestoken. Hij is geknield geweest in aanbidding. Hij heeft zijn gebed gebeden. En hij staat op en wil naar buiten gaan. Maar dan valt zijn oog op het rechterkant van het reukofferaltaar. Het lijkt, en we weten het, iets van een verschijning. Wij weten het, het is een engel, maar hij weet dat eerst niet. Hij kan het niet plaatsen. En dan staat dat hij hevig schrikt. Angst overmand hem. Hij wordt in verwarring gebracht. Verbijsterd en onthutst wat er gebeurt. Ja, wij weten wat het is. Maar bij hem gebeurt dat. Verbijstering. Verwarring. Onzekerheid. Weet je dat de vijand daar nog mee wil werken? In mijn en jouw leven? Satan komt om schrik. Om verwarring te zaaien. Om angst te zaaien. Onzekerheid. Herken je dat? Angst kan je soms overmannen in een situatie, soms opeens een verwarring. Dat gebeurt hier bij dat hij die engel ziet. Angst, verwarring over wat er gebeurt. Over ziektes in je leven, over tegenslag. Over hoop die soms vervliegt, dingen die niet veranderen. Over onmogelijkheden. Over mensen verliezen. Angst voor de toekomst misschien wel als je ouder wordt of ziek wordt. Verwarring en angst wil je overwegen, je gebed, je denk- en voelrichting bepalen. Ja, en het had bij Zacharias anders gekund, kunnen wij denken, maar ja. Misschien zijn we soms als Zacharias. Zacharias merkt het en wat gebeurt er dan? Dan wordt er gesproken door deze engel. Wees niet bang, sorry voor de geest, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich verheugen over zijn geboorte. Die woorden komen naar Zacharias toe, vanuit de engel. En de engel start weer met: wees niet bang, Zacharias. Woorden die altijd van de Heer naar ons toe willen komen, vul je naam in jouw situatie. Wees niet bang. En je hoort je naam. Die engel kent Zacharias. Hij noemt hem bij zijn eigen naam. Mooi, hè? Dat is heel intiem. Als iemand je naam kent, dat hij alleen maar zegt: wees niet bang. Wees niet bang, Zacharias. Dat mogen van binnen woorden die je hoort soms. Soms zijn het van die weetwoorden die we kennen. Die heel veel in de Bijbel staan. Maar de Heer wil het tegen jouzelf zeggen. In jouw situatie, waar je in staat. Wees niet bang. Geen vraag: waarom ben je bang? Dat vragen mensen soms. Waarom ben je nou zo bang of verlamd? Nee, wees niet bang. En dan zegt de engel: je gebed, en daar staat smeking bij, is verhoord. Zeg er eens: je gebed is verhoord, gehoord. Dat wil de Heer nu ook tegen jou zeggen. Je gebed is gehoord, verhoord. En wat gaat er in Zacharias om als hij zoiets naar zich toe krijgt? Hij is oud. Kan je dat nou voorstellen dat Zacharias straks tegen iemand zegt? Je opa en oma bijvoorbeeld, jongeren. Die zegt tegen jou: we gaan een kind krijgen, want God belooft het. Dan zou je toch zeggen: die oudjes zijn toch gek geworden? Hoeft niet, want het kan helemaal niet meer. Nou, dat gaat toch in Zacharias ook om? Hoe kan dat dan? Het is menselijk onmogelijk. Zo kan het ook als in onze dingen zijn die niet verhoord. Dus als het onmogelijk is, dan kan het langskomen. Dat kan niet meer, onmogelijk. Maar er is soms meer. Niets is onmogelijk, zongen we net uit, hè? Voor God. Niets is onmogelijk. Ook als het menselijk onmogelijk lijkt. Misschien is Zacharias wel gestopt met bidden, dat weet ik niet. Dat lezen we niet. Je kan het je zo voorstellen dat als iets niet verhoord wordt en het kan niet meer, dat je stopt met bidden. Of dat het nog woorden zijn die prevelen, ken je dat? Woorden zijn die je altijd bidt. Gewoontegebeden noem ik dat wel eens. Roep de God dan wakker voor je onverhoord gebed. En de engel zegt, en dat heb ik net gelezen: je vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En weet je wat je moet doen? Je moet hem Johannes noemen. Johannes. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen. En velen zullen zich verhogen over zijn komst. Je moet hem Johannes noemen. Dat zegt iets voor die tijd, maar ook voor onze tijd. Want weet je wat Johannes betekent? Genade. God is genade. Dat klinkt nu voor jou en mij. In onze tijd. God is jou genadig. Hij schenkt telkens genade in die tijd. En zo is God altijd geweest. Hij is genadig voor jou en mij. En vreugde en blijdschap zullen er zijn over deze zoon van deze twee oudjes. Wat een bijzonder kind. Moet dat toch zijn? Vind je niet? En dan staat er ook nog iets over Johannes. En daar zei ik net ook iets over. Ook zal het kind vervuld worden van geest van God vanaf de moederschoot aan. Weer geest van God in die tijd die werkt. Bijzonder, hè? Niet voor te stellen. Moeten we ook niet willen. Maar geest werkt heel veel in die tijd voor Jezus' komst. Denk aan Maria. Wordt zwanger door Heilige Geest. Denk aan Zacharias, vervuld van Heilige Geest. Simeon, vol van Heilige Geest. Johannes, vervuld vanaf de moederschoot. Die geest is nodig in die tijd, maar ook in onze tijd. En misschien denken wij ook wel eens beperkt over de werking van Gods geest. Dat is zo moeilijk te kaderen soms, hè? Je kan het niet kaderen in hokjes hoe dat werkt. Dat willen we wel graag. Werking van Gods geest komt van boven. Komt van God uit in ons. Kunnen we niet maken, maar kunnen we wel bereikbaar voor zijn. En dan wil God ons verder volmaken, vervullen van die geest. In die tijd en in deze tijd. En hoe God en Jezus dat doen, kan ik je niet uitleggen. Maar wat ik wel kan zeggen, Heer, daar zie ik nog meer naar uit. En ik hoop dat je dat dan meebidt. Die geest die je volmaakt van Hem. God spreekt hier door de monden van een engel. Een belofte uit aan Zacharias. Jij zult een zoon baren. Jouw vrouw krijgt dat kind. En dan blijft iets haken. Ken je dat? Als je je Bijbel leest of de Heer spreekt tegen je, dan blijft er iets haken in je hart. Waar de aandacht naartoe gaat. Een zoon baren voor Zacharias. Gebed verhoord. Hij heeft het zo vaak gebeden. Zo vaak gehoopt. Zo vaak naar uitgezien. En hij kan er niet bij. Hij kan het niet geloven. Hij mag het niet zien in het moment. Nou, even eerlijk. Ben ik wel eens als Zacharias? Of ben ik altijd degene die zegt, ik geloof? Ach, ik ben wel eens als Zacharias. En wat zegt Zacharias? Wordt hij erop? Weet ik niet meer. Ja. Waaraan zal ik dit weten? Want ik ben immers een oude man en mijn vrouw is al op leeftijd. Hij stelt een vraag. Waaraan zal ik het weten? Je hoort eigenlijk het onmogelijke, hè? Ik ben al oud. Mevrouw ook en het kan niet meer. Hij wil een soort bewijs. Hij durft het niet te geloven. En je kan hem afkeuren op zijn reactie. Maar Nederlanders keuren vaak mensen af, hè? Ik misschien ook wel. God keurt niet af. Hoe kan ik het weten? Weet je, Zacharias is een gelovig man. Daar doet Lucas niks aan af. Zacharias kent de verhalen. Hij is een priester. De verhalen over Abraham kent hij. Waar er toch een zoon komt. Hij kent het verhaal. Hij kent de profeten dat er een zoon zou komen. Hij kent Jesaja. Maar op het moment van de vervulling mag hij het even niet geloven. Op het moment van de vervulling kan hij het even niet geloven. Daarnaast hoort hij niet in het groter geheel. Dat is ook heel lastig, want we zitten vaak in ons eigen wereldje, als het ware, in ons eigen hart. Want wat is eigenlijk het groter geheel van deze gebedsverhoring? Dat er een zoon geboren wordt, Johannes, de wegbereider voor de Messias. En dat de Messias eraan zou komen en over deze zoon zal vreugde zijn. Het grotere geheel dat Gods plan doorgaat, dat God zijn plan en zijn belofte vervult, mag hij even niet horen. Kan hij even niet zien. Weet je, dit is geen privégeschiedenis. Dit is Gods plan. Dit is heilsgeschiedenis. En soms zit ik even in mijn privégeschiedenis. Maar mag ik komen in die heilsgeschiedenis van God? God doet wat hij belooft, ook vandaag. En daar mogen we in staan. Ja, en dan is de hemel duidelijk, zou je denken. En de engel ook. Misschien spreekt die woorden die iets minder leuk zijn. Je kent ze waarschijnlijk uit het verhaal. Maar God is ook niet helemaal Sinterklaas, hebben we pas gehoord. Ten antwoord zegt de aankondiging engel tot hem. Ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht staat. En ik ben uitgezonden om tot jou te spreken. En jou dit alles aan te kondigen. De engel zegt wie hij is, waar hij vandaan komt. Ik kom vanaf Gods troon, hè? Die engel is zo dicht bij God. Die kent God door en door en doet wat God zegt. En ik ben Gabriel, en dat staat voor kracht, Gabriel. En ik kom van het aanschijn van God om tot jou te spreken. Wat hoort Zacharias en dan? Ja. Zie, je zult zwijgen. Je zult niet kunnen spreken tot op de dag dat dit alles geschiedt. Daarvoor dat je geen geloof gehecht hebt aan mijn woorden, die vervuld zullen worden als het hun moment is. Dat vind ik zo'n mooie regel. Als het hun moment is. Zo gaat dat met beloftes en woorden van God. Wij bepalen niet dat moment. Nou kan je zeggen, minder leuke boodschap voor Zacharias. Minder leuke boodschap. Zwijgen. Niet spreken straft God dan? Nee, God straft niet. Laten we dat voor ophouden. God straft nooit. Vijanden leggen hem het zwijgen op. Maar weet je wat zo mooi is? God kan wel zijn belofte vervullen. En Zacharias bereiken. En in hem gaan werken wat we zo zien. En wat we eigenlijk weten wat er gebeurt. Mooi toch? De vijand kan soms nog werken. In mijn leven en jouw leven. Maar God kan je gebruiken. God kan in je werken als je daar bereikbaar voor bent. En waarom? Hij heeft geen geloof gehecht aan die woorden die gesproken zijn en die vervuld worden op het moment. Op hun moment. Geen geloof hechten aan gebeurt dus in je hart soms. Dat je geen geloof meer hebt, dat je merkt dat het een stukje ongeloof wordt. Hopeloos. Twijfel kan van alles zijn. Dat je denkt, ja, u heeft dat wel gesproken, maar dit en dit en dit en dat. Ik herken het wel eens in mijn leven. Misschien jullie niet, maar het werkt soms nog zo. Dan wil ik graag weten hoe het gaat. En kan ik iets niet loslaten? En moet het eigenlijk nu gebeuren? Maar het woord wordt vervuld op zijn tijd. En dan zegt de Heer, zoek dan weer naar die Maria-houding, die we ook tegenkomen in die voortijd. Van binnen, uit Heer, hoe zal het geschieden? Hoe zal het geschieden dat u uw woord vervult? En misschien denkt Zacharias later wel, wauw, ik ben dom geweest. Ik weet het niet. Het zou bij mij komen. Maar het mooie is, God kan hem gebruiken. Ik denk, ongeloof zit soms in een verborgen hoekje van je hart. Is soms nog niet zichtbaar. Wordt zichtbaar als je gaat spreken. Dan opeens ontdek je, hé, dit beweegt in mijn hart. Ik hoor het in wat ik zeg. Misschien herken je dat. Hier hoor je het in wat Zacharias zei. Gevolg, je zult zwijgen. Maar niet voorgoed, totdat die woorden vervuld worden. Dat is Gods moment. Hij is God. Hij heeft het laatste woord. En moet je voorstellen, dat duurt even, hè, in die tempel. En er zijn allemaal mensen om te wachten. En die voelen wel dat het lang duurt. Want normaal komt die priester veel eerder naar buiten en spreekt zijn zegen uit over het volk. En Zacharias weet dat, merkt dat, wat gaat er nou in hem om? Hij kan niet meer spreken. En hij komt wel naar buiten. En er staat ergens, maakt hij kenbaar, dat hij een verschijning heeft gehad. Daar staat niet beschreven wat precies. Maar hij kan dat blijkbaar kenbaar maken. En dan zou je toch denken, als zoiets je afkomt, dan ren je naar huis. Naar Elisabeth. Maar nee, zijn diensttijd is nog niet voorbij. Hij maakt zijn 2 weken vol. Wat een trouw, hè? Rijpt er iets in die 2 weken? Ik weet het niet. Ik heb ook gedacht, en dat zei ik net, als hij nou wel kon spreken, en hij had dat uitgeroepen naar het volk, wat had dat volk gezegd? Ik weet het niet. Wat ik net zei, als 2 oudjes zeggen, of hij zegt, ik ga een zoon krijgen met mijn vrouw, en het kan niet meer op aarde. Had dan iedereen gezegd, ik geloof je? Ik geloof het niet. Hij moet zwijgen. De tijd van zwijgen komt. Woorden die in Zacharias kunnen rijpen in het zwijgen. In de stilte. In het niet spreken. En weet je wat zo mooi is? Straks, als Johannes geboren wordt, wat wordt er, gebeurt er dan? Dan komt zijn tong los tot de grootste lofzang die een priester kan maken. Of kan zingen. Dat is zo gerijpt in al die maanden. Van zwijgen in zijn hart. En soms is het goed om een zwijgtijd te hebben in jezelf. Ik krijg muziek erbij volgens mij. Hij gaat naar huis. Hij kan niet spreken. Hij ontmoet Elisabeth. En op een of andere manier maakt hij haar duidelijk wat God beloofd heeft. Op een of andere manier vertelt hij dat misschien ook geschreven op een bordje. Zoals hij later Johannes schrijft op het bordje. Zo moet mijn kind heten. Niets is onmogelijk, Elisabeth. God heeft dit aan mij beloofd. En dan vertelt Lucas. En na die dagen wordt zijn vrouw Elisabeth zwanger. Hoe bijzonder moet dat zijn geweest? Hoe bijzonder moet dat zijn geweest? En hoe zal het in hun huis zijn vergaan toen ze merkte dat er een vrucht in haar schoot groeit? Zijn de vlaggen uitgegaan? Wat hebben ze gebeden? Wat heeft Zacharias innerlijk gebeden? Innerlijke vreugde. God doet iets wat onmogelijk is. God doet wat hij belooft. En naast dat zwijgen van Zacharias doet Elisabeth ook iets. Je weet het, hè? 5 maanden trekt zij zich terug, staat er. 5 maanden lang is er stilte om dit te gebeuren. Ze schreeuwt het niet van de daken. Ze zegt niet tegen al die mensen, kijk eens, jullie die mij gesmaad hebben, God doet wat hij belooft. Nee, ze gaat in de stilte, ze pronkt er niet mee. Ze zwijgt. Zwijgen of stilte is het alleen zijn voor mij en Gods stem leren verstaan. Hoef je geen woorden te geven, doen ze beide dus niet. En als zij zich 5 maanden verborgen heeft en uiteindelijk de zoon geboren wordt, zegt Elisabeth, God heeft 8 op mij geslagen. God heeft mij gezien, omgezien naar mij en heeft zelfs mijn smaad weggenomen. Dat vind ik mooi. God heeft haar smaad weggenomen. Hij heeft haar geheeld, innerlijk genezen van die smaad in die 5 maanden. Dat wil God nog doen in mijn en jouw leven, in die stilte, de smaad in je leven wegdoen. En na 9 maanden bevalt zij van haar zoon. Hij heet Johannes, genade voor iedereen. En ik zei al, wat doet Zacharias? Hij zingt, geprezen zij onze God, die omgezien heeft naar zijn volk. Hij heeft niet omgezien naar mij, hij heeft omgezien naar zijn volk. Dat is het grotere geheel. En dat vind ik zo mooi van die priester, dat zit hij weer in het geheel van die volk en niet meer in het ik. Die heeft omgezien naar het volk. En hij heeft ze verlost. En hij brengt verlossing. Maar hij ziet ook om naar de mens op de vierkante meter. Naar jou en mij. En hij ziet om naar ons als gemeente. Zullen we dan niet zingen? Verheerlijk hem, uw Heer en God. Verheerlijk hem met vreugde. Verheerlijk de God die naar ons opkomt.